Ik wil beginnen met een stukje te lezen uit de krant van verleden week. De verdieping van Trouw. Er staat altijd een bekende of een minder bekende Nederlander die reageert op de 10 geboden. En verleden week was dat Hans de Boy. Misschien een bekende Nederlander, misschien ook niet. Het is een artiest. Het is geen christen. Het is iemand die bekend is geworden in de jaren 80 met een liedje dat heette Annabel. Kent u het? Hoe gaat het? Nee. Iemand zei, dit is Annabel. Ze moet nog naar het station. Neem jij je wagen, dan haalt ze het wel. Nou, op die manier, ja? Dat liedje. Ja, nee, ik ga niet door. Maar die mocht verleden week op de 10 geboden reageren. En het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En daar schrijft hij het volgende over. 1,5 jaar geleden kreeg ik corona. Ik werd opgenomen in het ziekenhuis in Den Bosch. Het ging steeds slechter met me. Ik begon zelfs bloed op te geven. En omdat er geen plaats was op de intensive care afdeling, besloten ze me naar het VU in Amsterdam te brengen. De verpleegster in de ambulance zei nog, je moet Annabel nog een keer zingen hoor. Met andere woorden, hou vol. Ik kwam terecht op de 4e verdieping en kreeg meteen allerlei pillen toegediend en zag even later een security-achtig iemand met zo'n insigne op zijn borst tevoorschijn komen die gebaarde dat ik met hem mee moest gaan. Hij wees naar boven. En ik begon meteen allerlei gymnastiekoefeningen te doen, alsof ik wilde laten zien dat alles nog gewoon in orde was. Maar ondertussen. Ik trok het gordijn rond mijn bed dicht voor het geval dat de dood me toch zou willen meenemen. Precies op dat moment moest ik denken aan het Onze Vader en dat heb ik meteen hardop uitgesproken. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen enzovoorts. En 5 minuten later ben ik in een diepe slaap gevallen. Ik werd pas 8 uur later wakker. Zoiets was me in geen dagen meer overkomen. Er hing een enorme stilte, een fantastische kalmte in die kamer. En ik wist dat ik niet meer bang hoefde te zijn. Ik zou blijven leven. Mijn gebed was verhoord. Ik vond het een heel bijzonder verhaal. Want het is niet iemand die een christen is. Het is iemand die op een bepaald moment in zijn nood denkt van, ja, ik heb ooit het Onze Vader gehoord of geleerd. Laat ik dat maar eens uitroepen. En de Vader in de hemel, die hoort het gebed en die geeft hem rust en zekerheid en kalmte. En hij is er weer bovenop gekomen. Ik wil met u kijken naar deze ene tekst. Dat is een tekst die de meeste christenen heel goed kennen. En hij staat ook wel eens op muren in een kerkgebouw. En misschien dat mensen die niet zo bekend zijn met het christelijk geloof die tekst wel eens gelezen hebben. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Dat is maar één zin, maar er staat wel het een en ander. Het gaat over God. Het gaat over liefhebben. Het gaat over de Zoon van God. Het gaat over geloven. Het gaat over verloren gaan. En het gaat over eeuwig leven hebben. Dat zijn 6 dingen. En over alle 6 kan je uren preken. Dat ga ik niet doen. Ik probeer het kort te houden. Maar wel alle aspecten toch even te belichten. Het gaat over God. God die de wereld zo lief heeft. Wij mensen leven hier op aarde. En we gaan eigenlijk zo vaak volgens de automatische piloot. We worden wakker, we doen ons ontbijtje, we gaan naar ons werk of we gaan naar onze school of wat dan ook. We denken niet over de dingen na. S'avonds gaan we naar bed. Maar er zijn van die momenten, en met name in vakanties, en bijvoorbeeld als je in Frankrijk bent en het is 's avonds geworden, nacht geworden, en je kijkt eens naar buiten en je ziet ineens die sterrenhemel en je ziet die enorme melkweg, die nevel van sterren en sterren. En dan sta je dan te kijken. En dan Weet je dat dat lang niet het enige melkwegstelsel is? Er zijn nog honderden andere. Allemaal met sterren, zonnen, planeten daaromheen. En dat draait maar rond en dat draait maar rond. En het stort niet in elkaar. Het is allemaal keurig in evenwicht. En dat kan je verwonderen. Dat verwondert mij zo af en toe. En ik denk dat iedereen van die momenten heeft. Je kunt ook naar beneden kijken, naar de grond. En dan kruipt daar een miertje. En als je een miertje onder de microscoop doet, dan denk je, jongen, wat is dit? Het wemelt aan alle kanten. Celletjes krioelen door elkaar en er zit leven in. Ze weten precies wat ze moeten doen. Ze weten hun taak. Elke dag doen ze hetzelfde werk en ze voeren het perfect uit. En dan mag jij dan naar kijken en dan mag je over nadenken. En dan kan je ook wel eens denken, wie ben ik? Wie ben ik dat ik hierover na kan denken? Want we kijken naar de dierenwereld en die denken niet na. Die doen precies wat hun aard zich heeft ingegeven. Dat doen ze perfect. En wij mogen kijken. Wij mogen onze levensomstandigheden verbeteren. Zo zijn we gemaakt. We bouwen ziekenhuizen voor de zieken. We begraven onze doden. We zorgen dat onze huizen bestand zijn tegen slecht weer. En je kunt je afvragen, waar komt dat nou allemaal eigenlijk vandaan? Waar is dat mee begonnen? Nou, dat is een speurtocht waar de mensheid zich al heel lang mee heeft bezig gehouden. En alles wat er tot eindelijk op nu toe heeft opgeleverd is, ja, dat komt vanwege een oerknal van een paar miljard jaar geleden. Voor die knal weten we niks, want bij die knal is alles uit elkaar gegaan. Waarom het uit elkaar geknald is, weten we ook niet. Maar na die knal is er van alles uit gaswolken ontstaan, aan hemellichamen, aan zonnetjes, aan planeten. Op de aarde waren de omstandigheden zo dat er een celletje begon te leven, één celletje. Dat heeft zich vermenigvuldigd, dat werden er twee, dat werden er vier, dat werden er miljard. En zo werden het ook mensen die kunnen nadenken over al deze dingen. Een toevalsproces wat nu de meest gangbare is en waar de meeste mensen maar in geloven, want het onderzoeken is voor de meeste mensen te moeilijk. De Bijbel zegt een heel ander verhaal. De Bijbel zegt, God is ermee begonnen. Hij schiep alle dingen, inclusief de mens. En hij schiep de mens zodanig dat hij de mens schiep zoals hij zelf is. Er kan over nadenken, creatief kan zijn, dingen opnieuw kan bedenken, dingen kan uitvinden, zijn leefomstandigheden kan verbeteren. Hij schiep de mens naar zijn eigen beeld. De dieren schiep hij met een aard, die kunnen niet anders. Een mens kan wel anders. Dan krijg je natuurlijk de vraag, maar waar komt God dan vandaan? Nou, de Bijbel geeft daar gelukkig een antwoord op. De vraag is namelijk niet goed. God komt nergens vandaan, God was er. God is er en God zal er altijd zijn. Dat is gewoon het Bijbelse antwoord. Ik was, ik ben, we hebben het gezongen en ik zal er zijn. Dus de vraag, wanneer is het begonnen? De Bijbel zegt, er is geen begin aan God. God was er, God is er en hij zal er altijd zijn. God is een creatieve, een scheppende kunstenaar. En net als een kunstenaar die een prachtig kunstwerk maakt, een Da Vinci of een Rembrandt of een beeldhouwer of een iemand die bloemen schikt, iemand die een prachtig gebouw als architect bezig is, die laat dat werk uitvoeren of die voert dat werk uit en die houdt van zijn kunstwerk. Die vindt het prachtig, die is er blij mee en die wil niet dat het beschadigt. En als het beschadigt, dan wil hij het op de best mogelijke manier restaureren. Want hij houdt van dat kunstwerk. Het mooiste wat God gemaakt heeft, is de mens. Een beeld van zichzelf. Hij maakte de mens en hij blies levensadem in. Waardoor het mens een levend wezen werd. Creatief, met denkvermogen, in staat om te communiceren met elkaar en met wat er in de geestelijke wereld is. Hij maakte de mens en hij maakte alles wat de mens nodig heeft om heerlijk en comfortabel en veilig te kunnen leven. En toch gaat er iets mis. En dat er iets mis is gegaan, dat zien we in de wereld om ons heen en in de hele geschiedenis. Er is wel degelijk iets mis gegaan. En hoe komt dat nou? Dat heeft te maken met liefde. Het lijkt vreemd, maar dat ga ik uitleggen. God houdt van de mens zoals hij de mens gemaakt heeft. En hij wil een liefdesrelatie met die mens, omdat hij de mens heeft gemaakt, zodat je met elkaar kan communiceren, kan praten, elkaar het een en ander kan vertellen, iets met elkaar kan delen. En God wil een liefdesrelatie met de mens. Het probleem met liefde is, je kunt liefde niet dwingen. Je kunt verliefd zijn op iemand en dan hopen dat die liefde wordt beantwoord, maar misschien zegt die ander wel van, ja, vind je interessant, of boeit me niet, of het is wel aardig, maar er is misschien wel iets veel mooiers of beters. Ik ga liever met iemand anders delen. Je kunt het niet dwingen. Ik heb hier een computertje voor me staan, die kan ik dwingen. Ik kan hem een opdracht geven om de hele dag door te zeggen, Ed, je bent geweldig. Ed, wat hou ik toch van je. Ed, wat knap ben je. Enzovoorts. Ik kan het laten doen. Maar dat gaat mijn hart niet raken, want hij moet wel. En dat zegt mij niks. Dat is geen liefde. Liefde kun je niet dwingen. Als mijn vrouw zegt, Ed, ik hou van je. Ik vind het fijn om bij je te zijn. Dan doet mij dat wat. Dat vind ik fijn. Dat vind ik plezierig om te horen. En dan weet ik dat mijn liefde ook beantwoord wordt. Maar dwingen kan ik haar niet. Liefde kun je niet dwingen. En daarom maakte God de mens met vrije wil. Met een vrije keuze. En dat is een gevaarlijk iets. Want misschien kiest de mens wel iets anders. En de mens koos iets anders. De mens koos ervoor om zelfstandig buiten God om te gaan leven. Een beetje van, nou, fijn dat u alles zo mooi gemaakt heeft, maar nu ga ik mijn eigen weg. Ik maak zelf uit wat goed is, wat kwaad is en ik zoek het eventjes helemaal zelf uit. God heeft de mens die ruimte gegeven, maar we merken dat het daardoor wel misgaat. De mens is de controle kwijt over de natuur, over de dierenwereld, over zichzelf. Dat is nog het ergste. En de gevolgen zijn door de hele geschiedenis heen zichtbaar. Ziekte, strijd, onrecht, rampen, oorlogen en dood. Nooit Gods bedoeling geweest, maar een gevolg van een keuze die de mens zelf heeft gemaakt. En God ziet die schepping aan en die mens aan die hij zo lief heeft en die helemaal ten onder dreigt te gaan. Maar hij wil de schepping redden uit liefde. God is liefde. Dat is niet even met een toverstokje zwaaien. Dat is een heel proces van eeuwen om tot het uiteindelijke doel, tot de redding van de mens te komen. Het is een heel langdurig herstelproces waarin een aantal stappen worden gezet, maar de belangrijkste stap is gekomen. Dat vertel ik zo. Vele malen heeft God mensen opgewekt om te zeggen, luister toch weer, keer toch terug naar God. Soms gebeurde dat, dan ging het een generatie goed en daarna kwam er een nieuwe generatie en die gingen weer hun eigen weg en kwamen de problemen weer terug. Ten slotte heeft God besloten om zelf naar de aarde te komen. Zelf naar de aarde te komen. Niet als die machtige, eeuwige God die alles geschapen heeft, maar als het ware in een mens te kruipen. In een mens te komen die zijn karakter, zijn almacht heeft, maar met de mensen kan praten op het niveau van de mensen. Hij noemt dat, de Bijbel noemt dat Gods zoon en zijn naam is Jezus. Hij leeft ons voor, hij toont ons Gods liefde, hij toont ons Gods macht over ziekte, over demonen, over de natuur en hij wijst ons de weg terug naar God. Maar de godsdienstleraren van die tijd en ook velen van deze tijd, die ergeren zich aan hem, want hij is gewoon, hij is laat ik zeggen, populairder zijn. Hij spreekt met autoriteit, hij heeft macht. En de mensen zien van, ik ben niet meer die gevierde godsdienstleraar. Ik ben niet meer die gevierde theoloog. Hij staat ver boven me en ik moet me aan hem onderwerpen. En dat willen ze niet. Ze ergeren zich aan hem enorm. En ze zorgen ervoor dat hij als een misdadiger terecht wordt gesteld en gekruisigd wordt. Als de enige volkomen onschuldige mens sterft hij aan het kruis. En dan kun je zeggen, plan mislukt, weer mislukt, God heeft mensen gestuurd, het werkte niet. God stuurt zichzelf in zijn zoon, ze kruisigen hem. Maar het is niet mislukt, want dit was nou juist een onderdeel van Gods plan. God kan niet tegen onrecht. En er is geen mens die tegen onrecht kan. Als jou iets wordt aangedaan, dan wil je dat het wordt goedgemaakt. Dan wil je dat er recht geschiet. En zo kan God niet tegen onrecht. Hoe klein of hoe groot ook, allerlei leugens, ontrouw, doodslag, laster, roddel, geweld, ontucht, noem maar op. Het moet een rechtvaardige straf krijgen. Als er straf is gegeven, dan kan er weer vrede komen. Dan kan er weer verzoening komen. Maar elk mens staat schuldig. Hoe groot, hoe klein ook, maar ieder mens heeft zijn eigen problemen en zijn eigen fouten gemaakt. En dus kan God die straf niet op die mensen leggen, want ze zouden niet meer bestaan. Hij kiest daarvoor één onschuldig, volkomen onschuldig mens die die straf gaat dragen aan het kruis. Uit liefde voor de wereld legt God die straf op zijn onschuldige zoon. En nu kan God die kruisdood van Jezus gebruiken om ons vrijheid aan te bieden. Om ons te zeggen, er is verzoening met mij als je maar gelooft in wat Jezus voor jou heeft gedaan. Voor ons is die schuld betaald. Ieder die hem gelooft, dus aanvaardt dat Jezus voor jouw kleine of jouw grote vergrijpen, voor alles wat je verkeerd hebt gedaan, die straf heeft gedragen en die Jezus in zijn hart sluit en met hem wil leven, die gaat niet verloren. Dat is het laatste van dat stukje. Die gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. Wat is verloren gaan? Ik denk dat u wel eens wat verloren hebt en dat u het echt kwijt bent geraakt. En dat is heel vervelend als je iets verloren bent. Je vindt het niet meer terug. Nou, God heeft de mens verloren en de mens heeft God verloren. En als dat niet meer terug wordt gevonden, dan is God die mens kwijt en die mens is God kwijt. En dat komt niet meer goed. In dit leven kan het goed komen als je de juiste keuze maakt, als je het aanbod van God aanneemt. Als je dat niet doet, dan ga je sterven en dan ben je verloren. En verloren, er is natuurlijk van alles aan hel en verdoemenis, maar Jezus zegt heel duidelijk, het is een plek waar duisternis is, de buitenste duisternis. En het is een plek waar gehuil is en tandengeknarst. Tandengeknarst, dat doe je als je ergens spijt van hebt. Van dat je zegt, oh, wat ben ik stom geweest. Had ik maar de juiste keuze gemaakt. En die juiste keuze kun je maken in dit leven. Daarna is er geen weg meer terug. En ben je verloren. Maar God zit niet te wachten op jou dat jij verloren gaat. God wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. Daarom heeft hij dat offer van zijn zoon gegeven. Hij wil jou terug. Hij wil luisteren naar jouw roepen. Zoals die Hans de Boy, die God helemaal geen relatie met God had. Maar één moment dat hij zegt van, ja, het gaat helemaal mis met mij. Vader in de hemel. En die Vader in de hemel die geeft hem een signaal van rust en vrede en jij gaat niet sterven. Hij antwoordt. En als je dat oppakt en zegt, ik ga met hem leven, ik wil met hem leven, dan ben je veilig, dan ben je gered. Je moet dat vasthouden, je moet dat volhouden. Niet zeggen van, oh, een mooi moment, nu ga ik weer verder op mijn oude weg. Nee, blijf met Jezus leven. En roep hem aan. Niet alleen maar als je in grote nood bent, want je weet niet hoe jouw leven er morgen uitziet. Roep hem aan, omdat er nu de tijd is. Dan zul je merken dat hij van je houdt. En dan blijf je bij hem en ga je niet verloren, maar ontvang je eeuwig leven. En eeuwig leven is dan een leven waarin alle dingen weer nieuw zijn gemaakt. Waarin de schepping is hersteld of vernieuwd. En waarin geen tranen zijn, geen verdriet, geen rouw, geen dood, geen ziekte. Dat is wat hij je aanbiedt. En dat is wat Jezus voor ons heeft bewerkt. Kom tot Jezus, roep hem aan, roep de Vader aan in zijn naam.